Van harte welkom. Het is goed dat u met zoveel mensen bent gekomen om samen met Els, haar kinderen en kleinkinderen en met ons allemaal afscheid te nemen van Rudy Alewijnse. Om met elkaar stil te staan bij zijn leven en misschien ook wel in uzelf herinneringen aan hem op te halen. En niet in de laatste plaats om God te danken voor alles wat Rudy voor zijn geliefden, maar ook voor een heleboel andere mensen heeft mogen betekenen. Laten we beginnen met de kleinkinderen te vragen om kaarsen aan te steken. En dat doen we altijd aan de paaskaars, die hier in de kerk altijd brandt als we als gemeente bij elkaar zijn. Symbool van het licht van Christus, onze opgestane Heer. Mag ik jullie vragen? In dit paaslied mogen we ook vandaag zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit los zal laten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Zingen we eerst Psalm 42, vers 1 en 7. Zullen we samen bidden? Heer onze God, natuurlijk doet het ons verdriet om afscheid te moeten nemen van een mens die ons zo lief en dierbaar is als Rudy Alewijnse. En daarom, om dat te delen, zijn we hier in dit huis nu bij elkaar gekomen. Maar we zijn hier ook gekomen om u te danken. Te danken voor al het goede dat hij ons in zijn leven heeft gebracht. En dat hij ons trouwens nog brengen zal. Want hij geloofde en heeft dat ook altijd uitgestraald, dat het leven sterker is dan de dood. En dat het licht de duisternis zal overwinnen. Zo zal Rudy Alewijnse dan ook blijvend in ons midden zijn. Mogen ons samen zijn hier en nu dan ook troostend zijn voor Els en haar gezin en allen die haar lief zijn. En ook ons allemaal. Mogen het onze pijn om het afscheid een beetje verzachten en ons geloof in u versterken. Wees zo vanmiddag bij ons. In Jezus' naam. Amen. Ik mag allereerst de vertegenwoordiger, meneer heet Adriaan, uitnodigen namens de vriendengroep Eudokia.
In memoriam Rudy Alewijnse. Mijn naam is Adriaan Sala en ik mag hier een in memoriam voor Rudy uitspreken uit naam van de groep Eudokia hier aanwezig. Eudokia was de naam van een gereformeerde jeugdvereniging op Scheveningen in de jaren 1955-65. Rudy en Els maakten daar deel van uit. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Eudokia ook een verkapt huwelijksbureau was. Nadat de vereniging had opgehouden te bestaan, heeft een deel van de leden elkaar in 1966 weer ontmoet. En daaruit is een kleinere groep overgebleven die vanaf 1971 steeds op een weekend in de lente bijeenkwam. Eerst om de 2 jaar en later elk jaar. Aanvankelijk zonder, maar al gauw met de kinderen erbij. En weer later alleen als volwassenen. We begonnen in nog een primitieve onderkomens, maar later steeds meer op stand. Het laatste weekend was bijna 5 jaar geleden in Rhenen. Daarna zijn het middagbijeenkomsten voor tachtigers geworden, bij een van ons thuis. Het was ook vanuit die vereniging dat Rudy, nog een verenigingslid en ik in 1960 hebben deelgenomen aan een zeilkamp op gereformeerde grondslag in het Friese Langweer. Daar hebben we zeilen geleerd en dat is ons later goed van pas gekomen. Eenmaal weer terug kwamen we bij Rudy thuis. Hij woonde toen nog bij zijn ouders aan de Roerstraat. Om gedrieën al de liedjes die we in die zeilweek hadden geleerd nog eens goed door te nemen. Roeien en zeilen in de omgeving van Den Haag op feestdagen was een Eudokia hobby. Rudy was een vrijdenker. In de jaren rond 1958, inmiddels een mensenleeftijd geleden, maakte een groepje na afloop van de zondagse verenigingsavond graag nog een uitje richting Koerhaus. Onder andere om Pia Beck, wereldberoemd op Scheveningen en omgeving, te zien optreden in het souterrain van het Grand Hotel. Wij hingen dan voor de bovenramen. Dat was al enigszins strijdig met de zondagsheiliging, maar erger was dat Rudy daarna een kroket ging kopen op het Geversedijnenplein. Dat was wel heel erg bedenkelijk. Dus de anderen keken watertanden toe, jaloers op zoveel bravoer. Die vrije gedachten van u leiden hem letterlijk, in letterlijke zin, soms af van de gebaande wegen. Over ons verblijf in 1997 in Orvelte, één zin. Rudy weet de weg naar het boomkroonpad, maar eenmaal onderweg laat hij ons elkaar lezend half de rente zien. Het is niet te verwonderen dat Rudy later lak had aan navigatie in de auto. Hij wist het zelf beter. Als je met hem mee reed, kostte dat extra reistijd, maar je zag wel veel van de prachtige Hollandse landschap. Rudy maakte zich daar, stoïcijns als hij was, in het geheel niet druk om. Die onbekommerde levenshouding weerhield hem er niet van meerdere malen ouderling te worden en ook voorzitter van de kerkenraad. Het algemeen belang diende hij als gemeenteraadslid van Sassenheim. Nog even een stap terug in de tijd. Els en Rudy trouwden op 3 september 1965. Ik was op hun feest de ceremoniemeester, jawel. Hun huwelijk mocht dus ruim 58 jaar duren. In die tijd zijn Kirsten en Charlotte geboren en is Leon in het gezin Alewijnse liefderijk opgenomen. Ook een volgende generatie diende zich aan. Niet dat altijd alles over rozen ging, dat is in geen enkel huwelijk het geval. Maar Els en Rudy waren wel één geheel. Mag ik in dit verband even aanstippen dat er binnen onze groep van 8 echtparen waarmee we begonnen geen scheidingen zijn voorgekomen. Dit in tegenstelling tot het landelijk gemiddelde van bijna 40%. Van de groep van 16 jongvolwassenen waarmee we starten zijn er met Rudy's heengaan nu nog 9 bejaarden over. 1 heeft er afgehaakt, dus we zijn nog met 8. Bij de lenteuitjes van Eudokia naar de vele uithoeken van ons land kende het de avonden bijna een vast stramien met 2 kaartclubjes, 1 scrabblegroepje en een paar krantenlezers. Die clubjes plachten luidkeels commentaar te leveren op elkaars spelprestaties. Dat werd al snel afgeblust met een borreltje en een knabbeltje en zo werd het ongemerkt erg laat. Maar voor de vrienden Rudy en Nico was uitslapen de volgende morgen er niet bij. Zij stonden dan fris en vrolijk vroeg op om voor de hele groep eieren met spek te bakken. Rudy en Els wisten vaak iets bijzonders toe te voegen aan de Eudokia weekends. Zoals in 1996 het bezoek aan het Missiemuseum Stijl. Dat is een museum in het kloosterdorp Stijl bij Venlo, met een uitgebreide collectie van alles wat sinds 1875 missionarissen vanuit Afrika, China en Indonesië naar het klooster in Stijl stuurden. Wel 1500 opgezette dieren, grote en kleine, en duizenden kleurrijke vlinders, kevers en andere insecten. Het haalt wel veel weg van de Ark van Noach, maar dan vol dode beesten. In 2007 bezochten we op Rudy's initiatief het klooster Sint Benedictusberg vlakbij Vaals. Daar vind je het belangrijkste werk van architect Dom van der Laan. Dat geheel, althans de nieuwe uitbreiding ervan, in wiskundige verhoudingen is opgetrokken. Rudy, met zijn bouwkundige achtergrond, was daar heel enthousiast over en probeerde dat bij ons over te brengen. Dus is het ons goed bijgebleven. En verder in 2012 een bezoek aan de Dru-fabriek in Ulft. Daar maakten ze onder andere pannen en keukengerei. En er is ook een ijzermuseum. Buitengewoon interessant. Door Rudy zijn we al met al een stuk wijzer geworden. Rudy was een rustige pijproker, maar niet zo fanatiek als vriend Teun. Het zou kunnen dat Els er niet zo van gecharmeerd was, want in later tijd had hij die pijp niet meer in zijn mond, maar in zijn binnenzak. Het echtpaar Alewijnse hield niet van grootdoenerij en opsmuk. Eenvoudig en gewoon waren goed genoeg. Maar dat zij een keer voor Eudokia een accommodatie hadden uitgekozen met de naam De Bijdelaar, was wel op het randje. Rudy was ogenschijnlijk een stille in den landen, maar onder die dekmantel ging heel veel humor, gevatheid, optimisme en plezier in het leven schuil. Een klein voorbeeld ter illustratie. Rudy en Nico waren trots op hun status van reserveofficier. Het was op een bevrijdingsdag dat ze beiden onverwacht in vol ornaat in uniform ten tonele verschenen in de huiskamer waarin wij ons toen bevonden. Uiteraard waren wij erg onder de indruk van dit martiale vertoon. Niettemin grote hilariteit. Toen bij hem al dementie was vastgesteld en Els en hij in april vorig jaar met de club bij mij op bezoek waren, vertelde Els een verhaal waarin Rudy een soort heldenrol vervulde. Toen kwam de oude Rudy weer even om de hoek kijken, want hij stond op, maakte een lichte buiging om als volleerd acteur het applaus van zijn publiek in ontvangst te nemen. Eigenlijk was dat een heel ontroerend moment. Els zal Rudy noden missen en dat geldt ook voor al zijn naasten, dus ook voor Eudokia. Maar zo is het leven. Maar laten we wel zijn, onder Gods zegen is het leven goed. Aan hem vertrouwen wij Rudy toe.
Mag ik nu Jaap uitnodigen?
Van de eieren met spek kreeg ik op. Die heb ik daarna niet meer gezien. Ik heb even gecheckt de afgelopen week en gerekend en net even voorzichtig nagevraagd aan Els. Maar het moet ongeveer 55 jaar geleden zijn dat Rudy en Els vanuit Scheveningen naar Voorhout zijn verhuisd. Ik denk dat het aanbod huizen hier beter was. Of dat het mooi wonen was. Maar ook niet in de laatste plaats heeft Rudy mij toevertrouwd. Omdat hun paar weken oude dochter dan wellicht meer kans had op een normale partner dan in Scheveningen. En hoe wrang is het noodlot dat 18 jaar later dan een jonge man het tuinpad op komt lopen, terwijl je net als vader de wc aan het schoonmaken bent. En u raadt het al, die kwam uit Scheveningen, je man, voor dochter Kirsten. Voor de wat langzamere verstaanders, die jonge man was ik. En daar begon voor mij 37 jaar geleden de reis, als ik het zo mag noemen, met mijn schoonvader Rudy. En dat was een mooie reis. Ik begon hem, vond ik, niet zo heel gelukkig. U kent dat misschien, jongens van 22, schaamteloos, arrogant. Ik kom voor je dochter, je moet je mond houden. Ga opzij. Tot in de loop van de tijd toch wel een hele aardige schoonvader die ik heb. Tot nog verder diep respect en dankbaarheid. En een reis die ik, wat ik net zei, je begint dan niet altijd zo geweldig, maar ik heb dat nooit gemerkt aan Rudy. Ik heb me daar altijd heel erg welkom gevoeld, heel erg. En wat Adriaan net beschreef, herken ik ook. Een rustige, een bedachtzame man, een verstandige man. En daarin leken we ook niet zo heel erg op elkaar, zal ik maar zeggen. Ik niet daarin. We hebben dus de verschillende karakters hebben ons nooit ver uit elkaar gehaald. We hebben heel veel dingen samen ook mogen doen. Ik denk daarin aan mijn reis naar Brighton nog. Ik ben in Engeland met Rudy geweest. Rudy wist altijd exact waar hij naartoe moest en wat hij ging bekijken. Ik dacht, ja, ik zal hem meenemen en ik zal hem wat uitleggen, maar hij kon mij alles uitleggen. Nou, ik was de eerste zij-instromer, als ik het zo mag zeggen. De oudste ook, dus. Later kwam Frans erbij voor Charlotte, Miranda voor Leon en werd de kring steeds groter. Ook heel gaaf. En werden we steeds meer verweven en de kring werd nog groter door onze kinderen. En die reis, het reisgezelschap als ik het zo mag zeggen, werd ook steeds groter. En ook daar heb ik geweldige herinneringen aan. Ik denk dat ik ook namens zwagers, schoonzussen, gepraat, geweldige herinneringen, vakanties. We hebben liters koffie gedronken met Els en Rudy. Ik denk wel eens dat wij de horeca in Sassheim groot hebben gemaakt, het horecaplein. Het is een geweldige herinnering, mooie tijden. Herfstvakanties, jullie hebben het wellicht, als jullie het een beetje gevolgd hebben, wel meegekregen. Maar we hebben heel veel met elkaar opgetrokken. Ook zomervakanties tot de laatste reis die we gezamenlijk hebben gemaakt vorig jaar. Ietsje langer geleden, een Rijnreis. Wie had gedacht, dacht ik nog, dat ik ooit een Rijnreis zou maken. Maar ik vond het een van de mooiste vakanties, echt waar. Rudy bleef zichzelf in alle omstandigheden. Dus ja, bedachtzaam wat ik net noemde, heel geïnteresseerd. Rudy kon echt over alles zeggen, oh ja, en dan je stimuleren om verder te vertellen, terwijl ik achteraf eigenlijk denk dat hij daar veel meer van wist dan ik. Maar hij was een grote, ja, moet ik zeggen, grote talent van hem. Als je zo met z'n allen samen op reis bent, ja, dan besef je ook dat je een doel hebt. Want een reis zonder doel is eigenlijk zwerven. En Rudy had een doel. En een paar jaar geleden, stapsgewijs, kwam het doel wel steeds meer in zicht. Reistempo werd wat hoog voor hem. Hij had minder moeite met bijhouden. En uiteindelijk zelfs wel redelijk mistig. Ook als we weten de laatste tijd. Toch weet ik, en heb ik dat altijd gezien bij Rudy, dat dat doel voor hem heel erg helder voor ogen was. Getuigende ook, hè, vriend en dominee Tim Mol, die een paar dagen voordat Rudy overleed, samen met onze vader bad. En ondanks dat Rudy eigenlijk toen al niet meer echt in staat was tot heel veel spreken en dingen begrijpen, bad hij dat ja, eigenlijk vlekkeloos mee, hoorde ik. En dat het zegt mij iets over dat het doel van de reis, hoe mooi die reis ook was, nog mooier is. En dat Rudy thuis is nou bij de hemelse vader en zijn vader. Heeft hij ons ook voorgeleefd? En ja, goed, die dankbaarheid staat boven alles bij mij. Het is een mooie reis geweest, als ik het zo in die beeldspraak mag zeggen. 37 jaar mijn schoonvader geweest. Prachtige herinneringen. En ik denk, ja, als we afscheid nemen bij reis en iemand is eerder bij het doel dan ik. Hij begon ook eerder. Dan ja, stemt mij eigenlijk niks anders dan bedankt te zeggen tegen Rudy. Dank je wel. Rudy, dat je je dochter Kirsten aan me toe hebt vertrouwd. Dankjewel dat je over heel veel dingen hebt heen gekeken, die ik niet goed heb gedaan. Dankjewel dat ik deel mocht worden, Rudy, van je gezin, van het grote gezin. En ik weet dat als ik over reizen praat in mijn eigen familie, dat zoals pelgrims, reizigers dat soms doen bij elkaar, dat heb ik mensen in mijn familie ook naar elkaar horen zeggen. Tot ziens, Rudy. Tot ziens in de Nieuwe Jeruzalem.
Er zijn Alexandra en René.
Lieve opa Rudy, waar ben je nou? Ben je daar tussen het blauw van de wolken hemelhoog, daar dicht bij de mooie regenboog. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven jouw leven, God is bij jou. We hebben het er vaak over gehad de laatste tijd, over dicht bij God zijn in de heerlijkheid. Zo'n fijne plek, daar zou ik ook wel willen zijn. Maar lieve opa, dat kan niet, ik ben nog te klein. Honderden zijn het er als ik ze tel. Al de knuffels die we elkaar gaven, weet je wel? De laatste tijd vergat je veel. Dat was apart, maar ik weet dat we misschien niet in je hoofd zaten, maar wel in je hart. Die grapjes en het laatste knutselen zal ik niet vergeten. Net als opa soep die we zo vaak hebben gegeten. Nu ben je heen en is oma alleen. Maar we maken het gezellig met elkaar. Ook al ben je er niet meer. En dat voelt een beetje raar. Lieve opa Rudy, kusje kusje hartje voor de laatste keer. We zien elkaar over een tijd op die mooie plek echt weer. Liefst Renéetje.
Lieve familie en vrienden. Ik ben Alexandra, de oudste kleindochter van Rudy, mijn opa dus. Een van mijn leukste herinneringen met opa was onderweg naar Naturalis. Van opa mocht ik achterin met een zak snoep lang uit op de bank liggen. Iets wat ik absoluut niet tegen mama mocht vertellen. De hele weg lang heb ik daar gelegen en met opa keihard gelachen. Eenmaal in Naturalis kon ik niet wachten tot ik weer achter op die bank mocht liggen. Ook zag ik opa vroeger altijd als de sterkste man van de wereld. Opa kon namelijk een appel en van die hele harde scherpe snoepjes met zijn handen doormidden scheuren. Iets waar ik me als kaleimeisje keer op keer over verbaasde. Die hete snoepjes waren een van de drie dingen die opa altijd bij zich had. Het tweede was een zakdoek. En het derde was volgens hem iets wat voor ons als familie een raadsel was. Soms glipte opa namelijk even weg in het schuurtje om wat te gaan bekijken. Echter wisten wij allemaal heel goed wat hij daar deed. Een pijpertje roken namelijk. Hij kwam achteraf altijd fluitend en nietsvermoedend terug om met ons opa supersoep te maken. De lekkerste soep van de wereld. We moesten wel altijd onze ogen dicht doen als hij het geheime ingrediënt erin stopte. Mijn zusje Carmen heeft daar niet altijd naar geluisterd. Dus als u nog eens hele lekkere soep wil proeven, moet u zeker even bij haar zijn. Opa was altijd overal bij, maar wel altijd een beetje op de achtergrond. Op deze manier kon hij namelijk rustig een klein dutje doen als niemand keek. Een opa Rudietje, zoals wij dat noemen. Ook al was hij vaak een beetje op de achtergrond, toonde opa wel altijd belangstelling in je. Vragen als, hoe gaat het met je, of wat doe je nu precies, bleef hij nog lang stellen en die zou ik zeker missen. Opa overleed rustig, net zoals de laatste tonen van een liedje. Langzaamaan, langzaam zachter, totdat het stopt. Wel erg toepasselijk vond ik achteraf, want hij zat vaak, omdat hij zelf erg van muziek hield. Hij zat vaak in zijn zwarte draaistoel mee te dirigeren op klassieke muziek, net zolang tot het liedje stopte. Ik voel me bevoorrecht om te kunnen zeggen dat ik bij opa was op de allereerste dag dat hij zijn intrek nam in het huis. En op zijn allerlaatste dag. Tot op zijn allerlaatste adem, tot het einde van zijn liedje. Dit was ontzettend bijzonder en is iets wat ik nooit zou vergeten. Lieve opa. Bedankt voor alle mooie momenten samen en bedankt voor wie je was als persoon. Kusjes van mij en rust zacht.
Papa was energiek en breed geïnteresseerd. Hij nam pianolessen met Kirsten en paardrijlessen met mij. Hij was een enthousiaste rijvader en toeschouwer bij korfbal en de danswedstrijden van Leon. Hij ging mee naar open dagen van opleidingen en universiteiten en hij nam ons al jong mee naar musea. Ook bij de kleinkinderen zat papa graag eerste rang bij musicals, diploma-uitreikingen en muziekuitvoeringen. Papa was de enige opa die hielp bij sportdag. Papa zat sowieso altijd graag eerste rang, ook als hij daar niet hoorde. Zoals tijdens alle busreizen, bij elk concert en bij elke lezing.
Papa kon kinderlijk enthousiast zijn, was open-minded en goed van vertrouwen. Hij keek tot op hoge leeftijd naar de Sinterklaas-intocht en was, misschien wel als enige, fan van meneer Aart van Sesamstraat. Na elke voorstelling of lezing die hij bezocht, werden sprekers en organisatoren uitgebreid persoonlijk bedankt en waar hij kwam maakte hij met iedereen geïnteresseerd een praatje. Zelfs toen hij erg ver was in zijn dementie, bedankte hij in verpleeghuis Sassenburg geregeld de verzorging.
Papa was ambitieus en doelgericht. In het Jappenkamp heeft hij als kind geen basisonderwijs genoten. Toen hij als jongetje van 7 na de oorlog vanuit Indonesië in Nederland was gekomen en naar de lagere school ging in Alkmaar, vroeg hij zelf zijn juffrouw om bijles. Die kreeg hij bij haar op schoot. In het kamp zei hij al dat hij later huizen wilde bouwen. En dat lukte. Hij schopte het via de UTS, HVS, tot en met de TU Bouwkunde en hij werd architect bij de Rijksgebouwendienst. Daar is hij ook een aantal jaren kunstadviseur van de Rijksbouwmeester geweest.
Papa had heel veel plezier in zijn werk. Hij was als architect betrokken bij de bouw van gevangenissen, scholen, rechtbanken, bibliotheken en andere overheidsgebouwen. Bij veel van zijn gebouwen gebruikte hij een bepaalde kleur donkerblauw. Na verloop van tijd werd deze kleur bij de Rijksgebouwendienst niet meer aangeduid met het bijbehorende RAL-nummer, maar stond het bekend als Alewijnse blauw. Vandaar dat papa's wens om in een blauwe kist begraven te worden. En we zijn blij dat dat is gelukt.
Opleidingen volgen vond papa erg belangrijk. Door het oorlogsverleden van het gezin had hij van zijn vader meegekregen dat wat in je hoofd zit, niemand je meer af kan pakken. Zelfs toen hij gepensioneerd was, volgde papa regelmatig colleges aan de Universiteit van Leiden. Ook vele andere cursussen werden door hem gevolgd. Van de cursus Beter leren omgaan met jezelf en anderen en de cursus Een opgeruimd bureau hebben wij niet zo heel veel gemerkt. Als wij een toets hadden, dan zwaaide papa ons uit met de gevleugelde uitspraken: onderuit de kast, hè? En een Alewijnse kan alles.
Papa was eigenzinnig, onconventioneel en autonoom. Naast een studie bouwkunde heeft hij altijd gewerkt. Hij trouwde terwijl hij studeerde en ik was als 3-jarig meisje aanwezig op zijn beuluitreiking in Delft. En hij nam mij als klein meisje ook mee naar een bouwvergadering van zijn werk, of als die ouderling was naar de kerk. Hierachter zat ik dan in de consistorie met de dominee en de ouderlingen te bidden. Was zo klein. Ook wilde hij als verrassing mijn hond Nicky, zonder toestemming te vragen, meenemen naar het gemeentehuis bij mijn bruiloft.
Papa was een lieve man, maar niet zo knuffelig. En praten over emoties deed hij niet. Toen Kirsten eens vroeg of hij van haar hield en waarom hij dat nooit zei, zei papa: dat heb ik toch al een keer gezegd? Papa liet zijn liefde en zorgzaamheid vooral merken in daden. Hij zorgde goed voor ons. Hij haalde mij elke week om 1 uur op uit de disco in Noordwijk. En in elke slaapkamer en mijn latere studentenkamers waren een brandblusser en een touwladder geïnstalleerd. Toen ik net moeder geworden was, had papa al ruim voor de bevalling een sticker baby aan boord op mijn auto geplakt. Papa's liefde en verantwoordelijkheidsgevoel gingen verder dan alleen ons gezin. Hij zorgde onder meer ook heel goed voor zijn moeder, voor zijn broers, Victor en Frank, en voor onze neven Rick en Jeroen, en voor Ricks dochters Sarah en Rebecca.
We gaan straks na de herinneringen van Leon aan papa het lied Daar ruist langs de wolken zingen. Dit lied hebben we met een reden gekozen. In het kamp heeft papa het grootste deel van de tijd ernstig ziek in de ziekenboeg van het kamp gelegen, meerdere keren op het randje van de dood. Op een gegeven moment dacht hij dat hij in de hemel was. Hij zag en hoorde witte engelen die het lied Daar ruist langs de wolken zongen. Later bleek dat dat de in het wit geklede verpleegsters van het kamphospitaal waren. Maar door deze ervaring is papa nooit bang geweest voor de dood. Hij wist waar hij naartoe zou gaan. Vorige week woensdagmiddag, vlak voordat papa in slaap zou worden gebracht, heeft dominee Tim Mol papa de zegen gegeven. Dat was een heel mooi moment. Na de zegen hebben dominee Mol, mama en ik met papa het Onze Vader gebeden. En al kon papa niet meer praten en was hij heel zwak, hij bad het Onze Vader op de cadans met ons mee met zijn tong en vormde aan het einde met zijn lippen het woord amen. Dat was heel ontroerend en ik ben dankbaar dat ik daarbij heb mogen zijn. Toen we de dagen daarna bij papa waakten, hebben we daaruit langs de wolken en ook de andere muziek uit deze dienst meerdere malen voor hem gezongen en laten horen. Adieu, lieve papa.
Allemaal. Mijn vader was een lieve, sociale man. Hij had brede interesses, een goed gevoel voor humor en een heel groot hart. Hij ging ook erg graag zijn eigen gang. Zo reisde hij stad en land af voor de ene tentoonstelling die hij had gezien in een foldertje. Of we waren als gezin een dagje weg tijdens een vakantie en waarempel dat daar nu net in de buurt een expositie of museum was die hij wilde gaan bezoeken. Wat een toeval. Papa was architect en kon erg goed tekenen. Wij deden vaak na het avondeten een tekenspelletje. Hij begon dan op een servet te tekenen en terwijl hij aan het tekenen was, moesten wij raden en zo snel als je kon roepen wat het ging worden. Dit was altijd erg hilarisch. Bij een van onze laatste uitjes, die we hebben gedaan, zijn we een dag naar Texel gegaan. Bij het vliegveld op Texel hebben we lekker gegeten en de parachutisten zien landen. Op de terugweg in Den Helder zijn we naar het reddingsmuseum geweest en hierna zijn we gaan eten in de Fallon Hotel in Alkmaar. Dit is een oude gevangenis, omgebouwd naar hotel en restaurant. Dat vond ik erg toepasselijk, omdat hij in zijn werk veel gevangenissen verbouwd heeft. Het was een erg leuke dag. De Alzheimer is erg snel gegaan bij papa. Er kwam gelukkig een plop. Er kwam gelukkig een plek vrij in Sassenburg. Beter had dat niet kunnen zijn. Dicht bij mama. En de verzorging had niet beter en liever kunnen zijn dan welke hij hier heeft gekregen. Lieve papa. In 1979 heb jij samen met mama mij uit Colombia gehaald. Vol liefde. Nu ben ik hier om jou naar je laatste rustplaats te brengen. Vol trots. Ik had in geen beter gezin opgenomen kunnen worden dan jouw gezin. Dan ga ik mis.
Nadat we met kleinzoon Benjamin twee teksten uit de Bijbel hebben gelezen, zingen we het lied Blijf mij nabij wanneer het duister daalt. Waar is Benjamin?
Ik lees voor uit Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Een licht op mijn pad. Ik lees voor uit Openbaringen 21, vers 1 tot en met 5. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken, zijn en God zal zelf zal hun als God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw.
Voordat ik de overdenking loop uit te spreken, zullen we uiteraard nog het lied zingen dat net is aangekondigd. Daar ruist langs de wolken. Een lied ter herinnering aan het kamp, aan het Jappenkamp. Dat gaan we nu zingen, daar ruist langs de wolken. David en Noah zouden een stukje spelen. Wij zijn David en Noah. Ja, gaan we nu naar jullie luisteren. Requiem for a Soldier. Lieve Els, Kirsten en Jaap, Charlotte en Frans, Leon en Miranda, kleinkinderen, andere familie, vrienden en bekenden, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe kan een vrouw een man? Hoe kan een man een vrouw? Hoe kan een mens lief hebben zoals wij jou? Wat zijn dat, mede na alles wat we gehoord hebben, toch veelzeggende en hartverwarmende woorden die jullie aan de binnenkant van het liturgieboekje hebben laten afdrukken. Woorden die heel veel zeggen over jullie, maar misschien nog wel veel meer over je man, jullie vader en opa Rudy, die jullie zo dierbaar is, van wie we nu afscheid moeten nemen, maar voor wie we ook hier bij elkaar zijn om God te danken voor zijn leven. En voor zoveel wat hij daarin voor jullie en ook nog voor een heleboel andere mensen heeft mogen betekenen. De man die op 17 juni 1939 op het toen Indische eiland Ambon werd geboren als zoon van een knilmilitair. En die door overplaatsing van zijn vader ook op verschillende andere Indische eilanden heeft gewoond. Waar hij in zijn prille leventje als kleuter door de oorlog met de Japanners heel veel heeft moeten meemaken. Met zijn moeder in een jappenkamp, terwijl zijn vader ergens anders een krijgsgevangene was. Hoe zwaar is het geweest? Dat kunnen we ons misschien wel een beetje voorstellen uit wat Kirsten er net over vertelde. Wat was hij ziek? En wat moet hij toen bang zijn geweest? Maar gelukkig heeft hij het toen ternauwernood overleefd en konden ze na de bevrijding met hun gezin in 1946 naar Nederland komen. En dan was het in het begin ook niet makkelijk om gehuisvest te worden, maar dat is toch goed gekomen. En de kleine Rudy was al snel een ambitieus ventje gebleken. Dat hij, zoals net werd verteld, nog maar 5 of 6 was, dat hij toen al wist wat hij later wilde gaan doen. Dat hij voor mensen huizen wilde gaan bouwen. En die ambitie heeft hij, zoals bekend, heel goed kunnen waarmaken. Na zijn middelbare school is hij, zoals we net ook al hoorden, tot het hoogste niveau, de Technische Universiteit, bouwkunde gaan studeren. In die periode heeft hij jou, Els, leren kennen als de grote liefde van zijn leven. Als een groot liefhebber van cultuur, zoals koormuziek en dans en van alles nog wat eigenlijk, ging hij graag met je naar bijvoorbeeld uitvoeringen van de Matthäus Passion en naar balletvoorstellingen en naar nog veel meer. En jullie gingen als gereformeerde jongeren natuurlijk, zoals misschien wel de meeste van ons in die tijd, naar de gereformeerde jeugdvereniging, de GJV, Eudokia in dit geval. En nog tijdens zijn studie in 1965 zijn jullie getrouwd, waarna jullie werden gezegend met 3 kinderen, hun partners en 6 kleinkinderen, van wie Rudy dus een trotse vader en opa was, wat hij maar al te graag liet blijken. Hij was na zijn studie architect geworden bij de Rijksgebouwendienst en hij werkte heel veel, meestal ook heel lange dagen. Waarna hij vaak 's avonds ook weer de deur uitging om nog van alles te doen wat hij te doen had. Hij was dan wel afgestudeerd, maar eigenlijk was hij zijn hele leven nooit uitgestudeerd. Altijd wel ergens op onderzoek naar uit. En dan ging het niet alleen maar over bouwkunde of over bouwkundige kunst, maar ook over van alles en nog wat. Want hij was altijd op zoek naar feiten als het gaat om de meest uiteenlopende onderwerpen. Er was misschien niets te bedenken waar Rudy niet meer over zou willen weten. Dat was dan voor hem ook een goede reden om op vakantie te gaan. Niet om ergens aan een strand te gaan zitten of te luieren, dat boeide hem allemaal niet zo. Maar wel om in musea voor hem nieuwe interessante dingen te bekijken of om ergens stedenbouwkundige objecten te gaan bezoeken. En ik begrijp dat jullie als zijn vrouw en kinderen best wel eens voor verrassingen hebben gestaan als hij jullie dan meevroeg. Dan kwamen jullie soms op een plaats waarvan jullie nooit hadden gedacht dat jullie daar ooit zouden komen. Maar papa Rudy was helemaal in zijn element. En hij wilde ook altijd zoveel mogelijk achter de feiten en gebeurtenissen komen, voordat hij er zich een mening of een oordeel over zou kunnen vormen. Hij hield niet van snelle vooroordelen als het over dingen of gebeurtenissen ging, maar vooral niet als het over mensen ging waarmee hij in aanraking kwam, of mensen van wie hij hoorde, die hij zelf ontmoette op zijn levenspad. Hij ging met allerlei mensen soms in gesprek, als hij er de kans voor kreeg, om hem beter te leren kennen en begrijpen. En dan was hij er steeds op uit om in die ander het goede te zoeken. Misschien wel een beetje te vergelijken met de woorden van Paulus aan de eerste christelijke gemeente, die ook in de liturgie staat afgedrukt, die tekst uit 1 Thessalonicenzen 5... waar Paulus die mensen wilde aansporen om in de geest van God goed met elkaar om te gaan. Woorden die in onze taal een bekende uitdrukking zijn geworden: doof de geest niet uit en heb geen minachting voor de profetieën. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd het kwade, in welke vorm dan ook. Bij wijze van spreken stond Rudy zo in het leven en deed hij zo zijn best om voor zoveel mogelijk mensen goed en respectvol te zijn, om zo met zijn medemensen om te gaan. Met die intentie was hij ook jarenlang ouderling hier in de gereformeerde kerk, altijd luisterend en heel meelevend en betrokken bij de mensen waar hij mee te maken had. Heel pastoraal was hij ook. En voor veel mensen een steun en toeverlaat. En zo heeft hij tot zijn 75ste ook deel uitgemaakt van de gemeenteraad van ons dorp, waarin hij ook heel veel voor de mensen heeft kunnen betekenen. En hij zat in het schoolbestuur en het bestuur van de bibliotheek en de monumentencommissie. En misschien nog wel veel meer. Rudy was altijd ergens mee bezig. Hij stond altijd aan, zoals het tegenwoordig wil zeggen. En dat zag hij niet als een last, helemaal niet. Hij had er plezier in. Hij genoot er juist van. Hij wilde bij zoveel dingen betrokken zijn. En zo is hij ook wat dat betreft zijn hele leven op onderzoek uit geweest. Toen jullie in 1965 trouwden, hebben jullie vanuit de gereformeerde kerk van Scheveningen als jullie trouwtekst Psalm 119 vers 105 meegekregen. Over bekende woorden: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Met dat woordje woord bedoelde de psalmdichter de Torah, de woorden die staan in de eerste 5 Bijbelboeken, zoals volgens het oude verhaal Mozes die heeft opgeschreven. Die worden meestal de wetten van Mozes genoemd, maar dat klinkt allemaal zo streng en zo zwaar, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het zijn veel meer woorden van heenwijzing, zeg maar richtingaanwijzing, voor de mensen van Israël destijds, na hun bevrijding uit Egypte, op weg door de woestijn naar het beloofde land. Heenwijzing. Dat is Torah. Dat God de mensen door de woestijn heen de weg naar het leven wijst. Naar het leven waar het goed is. Naar het land waar het goed is. Waar we allemaal goed zijn voor elkaar. Waar we allemaal in elkaar het beste naar boven halen. Wat een prachtige beeldspraak gebruikt die psalmdichter daar trouwens bij. Een lamp voor mijn voet. Een soort voetlicht. Een lichtje op mijn pad. En daarmee kun je in het donker van de nacht misschien niet de hele wereld en ook niet de verste verten overzien. Maar dat hoeft helemaal niet in één keer. Je ziet met dat voetlicht wel je levenspad, je levenspaadje waarop je loopt. En dat kan je wel helpen, stap voor stap, om niet te struikelen. Om in het donker op de been te blijven, in het geloof en het vertrouwen dat je de goede kant op gaat. En misschien kunnen we dan een beetje denken aan de levensweg die Rudy ooit is begonnen, toen op Ambon en kort daarna door het vreselijke kamp waar hij bijna het leven liet. En later de reis naar Nederland en weer later de weg die hij verder is gegaan met jou en daarna met jullie als zijn kinderen en kleinkinderen. En ook met ons allemaal een hele weg. Als inmiddels een trotse vader en opa, altijd zoekend naar het goede en het ware. Gelukkig best vaak genietend van een mooi leven van met jullie en van alles wat hem dierbaar was. Een leven met ook heel veel pret en plezier. En altijd die lamp voor zijn voet, dat licht op zijn pad. Zelfs tot in de laatste periode van zijn leven, toen het steeds zwaarder werd en de mist om hem heen steeds dichter werd. Tot jullie vorige week woensdag afscheid van hem moesten nemen en hij zijn rust heeft gevonden. Betekent dit nu dat alles wat Rudy Alemeens betreft voorbij is? Nee, toch zeker. Zijn liefde die hij door alles heen aan jullie heeft gegeven, die leeft immers in jullie voort. Jullie dragen die met je mee. De liefde die jullie tot prachtige mensen heeft gemaakt. Met zo'n basis van liefde ben je een gezegend mens. En jullie beseffen het. En jullie zijn daar dankbaar voor. Maar er is nog een reden waarom het overlijden van Rudy Alemeense niet betekent dat alles weg is. En dat is het geloof waarin ook hier in dit huis vele duizenden mensen ons zijn voorgegaan. Dat God bezig is om een nieuwe schepping te maken. Een schepping waarin alles goed zal zijn. Zonder haat en zonder oorlog, zonder ziekte, zonder dood en verdriet, zonder gemis en eenzaamheid. Een schepping waarin alles nieuw is. En waarin wij allemaal ooit nieuwe mensen zullen mogen zijn. Daar hebben we trouwens net ook over gelezen. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat geloof heeft door de geschiedenis miljoenen mensen troost en hoop gegeven. En we kunnen ons afvragen waar al die mensen dat tegendraadse geloof vandaan hadden en hebben, dat de dood niet het laatste is, dat er hoe dan ook leven is na dit leven, dat er zelfs een nieuw leven zal komen. En er is maar één antwoord op. En dat is het paasfeest. Het feest dat we in de gemeente van Jezus iedere jaar weer vieren. En eigenlijk elke zondag. Vandaar die prachtige, altijd brandende paaskaars. Waarin jullie als kleinkinderen net weer de lichtjes voor opa hebben aangestoken. Als teken dat Jezus niet dood is, maar dat hij leeft. En dat zijn verhaal van het leven niet kapot te krijgen is. Jezus, die zelf ook voor ons het licht werd en de lamp voor onze voet, opdat wij in geloof en vertrouwen onze weg verder mogen en durven te gaan. Zometeen zullen wij Rudy gaan begraven, om hem toe te vertrouwen aan de Heer, die zoals hij dat zelf ook geloofde, de nachten door tot de grote morgen over hem zal waken. Mogen dat jullie en ons allemaal tot troost zijn. Amen. Zo zijn we gaan danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor alles wat Rudy Alewijnse in zijn leven voor Els, voor zijn kinderen en kleinkinderen en ook voor alle andere mensen die hem hebben gekend en lief gehad, heeft mogen betekenen. Voor zijn warmte danken wij u, voor zijn liefde en zijn toewijding. Voor alle gaven waarmee hij was gezegend. We danken u dat we mogen geloven dat hij nu mag rusten bij u, om bij u te schuilen tot de grote morgen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En we vragen uw zegen over alles wat mooi geweest is en goed in zijn leven, dat er toch vooral niets van verloren zal gaan. Dat wat hij geleefd en gedaan heeft, bewaard mag blijven. Dat hij in alles waarin hij groot is geweest en een voorbeeld voor anderen, tot ons mag blijven spreken. Dat hij in ons mag blijven voortleven. In ons hart, in onze gedachten en in ons geweten. We bidden voor Els en voor haar kinderen en kleinkinderen, en ook voor alle anderen die verdrietig zijn om hem, nu ze zonder hem verder moeten. Wilt u hen de troost geven die ze nodig hebben. En we bidden voor iedereen, bij wie deze dagen weer zoveel verdrietige herinneringen naar boven komen. Wil zijn met hen die met het ouder worden steeds vaker moeten meemaken dat er iemand uit hun leven wegvalt. Willen zijn met uw troost en uw bemoediging. En help ons allemaal om te geloven en te blijven geloven dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat eens heel de wereld zal mogen staan in het schitterende licht van Pasen. Hoor ons zo aan en ga zo met ons mee, vandaag en al onze dagen. Amen. We zingen nu ons slotlied, U zij de glorie. Wij willen in dit huis, waarin Rudy zich zo thuis voelde, staande het dode lichaam van Rudy, nog één keer zijn naam noemen. Rudy Alewijnse, Rudolf Seije Alewijns. Wij willen met eerbied denken aan zijn zichtbare, hoorbare en ook voelbare aanwezigheid. En we danken de eeuwige God voor het geschenk van dit mensenleven, voor wie hij was en voor alles wat hij voor ons en ook voor heel veel anderen heeft betekend. Wij gaan hem straks uit handen geven, in vertrouwen dat wij hem zo goed mogelijk zullen herinneren. Sterker nog, dat wie hij was en waar hij voor stond, nu voor altijd in Gods handen ligt. Laten we dan zomaar gaan, ons gedragen wetend door de zegen van God. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten als u verdrietig bent. Hij omgeve u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.
We zijn, dames en heren, aan het einde gekomen van de dankdienst voor het leven van de heer Alewijns. Voor Els, de kinderen en de kleinkinderen was het fijn dat zoveel mensen hierbij aanwezig wilden zijn. Waarvoor hun welgemeende dank. Ik zal u straks vragen van uw plaatsen op te staan wanneer Rudy de kerk verlaat. U kunt hem vanaf uw plaats dan nog uw goede gedachten meegeven. Els, de kinderen en de kleinkinderen begeleiden Rudy naar de begraafplaats. Aan u het verzoek nog heel even weer plaats te nemen nadat wij de kerk hebben verlaten. Zodra wij zover zijn, komt mijn collega u uitnodigen om ook de kerk te verlaten. U bent daarna meer dan van harte welkom in de ontvangstruimte van Crematorium Duin en Bollestreek in Lisse. Els, de kinderen en de kleinkinderen hopen u allen daar te ontmoeten tijdens een informeel samenzijn. U kunt dan herinneringen met elkaar delen. Vanwege het informele karakter van dat samenzijn zullen zij niet in een rijtje gaan staan. Hierdoor is het mogelijk dat u niet alle gezinsleden kunt spreken daar, maar zij hebben laten weten dat u zich daarover absoluut niet bezwaard hoeft te voelen. We gaan ons nu eerst voorbereiden op de uitgeleide van Rudy.
Thank you. Dank.